Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 33 en daarvan het negende vers, Psalm 33, vers 9. En daar lezen wij het volgende: het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het draaf in het oorlogsveld, het kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. En wat er verder volgt, Psalm 33, vers 9. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit Psalm 2, het derde vers. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal niet er stof mij het hoog gezag ontwringen, of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Ontzie mijn toorn, verdulde stervelingen. En wat er verder volgt, Psalm 2, het derde vers. Nadat we naar de wet hebben geluisterd, daarna open mij Gods woord opnieuw in het laatste Bijbelboek, de openbaring van Christus aan Johannes. En wij lezen met elkaar hoofdstuk 17, openbaring 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Openbaring 17. En een uit de 7 engelen die de 7 violen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die er zit op vele wateren. met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest, en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslastering en had 7 hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en paarlen, en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. En de engel zeide tot mij: waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat niet was, dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 hoofden zijn 7 bergen, op welke de vrouw zit, en zijn ook 7 koningen. De 5 zijn gevallen en de 1 is, de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de 8e koning en is uit de 7 en gaat ten verderve. En de 10 hoornen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 ure met het beest. Deze hebben 1 mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. En die met hem zijn de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij: de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. En de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat ze zijn mening doen, en dat zij 1 mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 17, Openbaring 17, en daarvan het 14e vers. En daar lezen wij het woord van God als volgt in Openbaring 17, vers 14. Deze zullen tegen het lam krijgen. En het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. En die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen, tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord, en willen broeder Romein aan de Heere opdragen, die aan een nieuwe kuur moet beginnen, en de familie de koning Blokland, van wie een zwager overleden is. Laten wij de Heere bidden. Heere der Heren en Koning der Koningen, tot u mogen wij komen op deze zondagmorgen. Nu u ons gebracht hebt in uw huis, uw bedehuis, en u geeft het dat we ook thuis mee mogen luisteren en in dit ogenblik mee mogen bidden. En dan heffen wij onze stem op vanaf de aarde, die diepgevallen aarde, waar een enorme grote oorlog woedt. En wij heffen onze stem op tot u, o Lam van God, in de troon van uw Vader, waar ook de Heilige Geest aanwezig is. En daarmee heffen wij onze stem op tot u, drie-enige God, die hoog woont en troont in de hemel, en die uw welbehagen zal doen, te midden van de grote strijd die begonnen is in paradijs. En direct na de diepe val hebt u het zelf gezegd: ik zal vijandschap zetten. En heren, naarmate de tijd verstreken is, en de tijd verstrijken zal, zal de vijandschap tegen u steeds duidelijker worden. Want de duivel weet dat hij een kleine tijd heeft. En de tijd wordt steeds korter, want elke dag die voorbij gaat, staan wij dichter bij de dag der dagen, dat de archangel zal blazen met de bazuin, en u, Heer Jezus Christus, in uw majesteit en heerlijkheid en goddelijke eer zal verschijnen op de wolken des hemels, om dan al uw vijanden en de vijanden van uw kerk voor eeuwig in de poel des vuurs te werpen. En zal er tot in alle eeuwigheid een deksel opgaan, en zal de strijd ten einde zijn, omdat u, Heer Jezus Christus, de overwinning hebt behaald. En Heere, nu wil u dat deze morgen verkondigd wordt vanuit de tekst die deze morgen voor ons open ligt. Als wij in aanraking zullen komen vanuit het woord met de grote vijanden die strijden tegen u, o Lam van God. Maar Heere, laat het zo zijn in ons aller hart en leven, en daar bidden wij u om, dat als we deze morgen van die vijanden zullen horen, dat die vijanden niet ver van ons staan, maar dat we eens door het ontdekkende werk van de Heilige Geest gaan ontdekken dat die vijandschap ook van nature in ons aller hart ligt. En Heere, er is niets zo pijnlijker, er is niets zo afsnijdender, en iets kan niet meer vijandschap opwekken in het hart van een mensenkind, als juist een godsdienstig mens moet horen dat hij met al zijn uitwendige godsdienst en een onbekeerd hart toch nog een vijand is van vrije genade. En mogen we ervoor ingewonnen worden, Heere, om te buigen voor die Heere der Heren en die Koning der Koningen. Want Heere, we zullen het vanmorgen horen, we zijn vijanden. En ook wij, rechtzinnige mensen, uitwendig godsdienstige mensen, strijden van nature tegen u. En willen het niet opgeven om ons te laten zaligen door de Heer Jezus Christus alleen. Wat een weerstanden zijn er niet. Wat een blokkaden zijn er niet. Maar Heere, wat is dan een groot wonder dat u als Lam van God, Heer Jezus, naar deze aarde gekomen bent om werkelijk het lam te worden dat geslacht moest worden. Ja, om de zaligheid te verwerven voor goddelozen. Dat u te zijner tijd voor vijanden gestorven bent. En dat dit het rijke evangelie is, dat vijanden door het bloed van Christus met God worden verzoend. En dat de Heilige Geest van een vijand een vriend Gods wil maken. En mag daar zo de prediking voor gebruikt worden, Heren. Want u ziet ons vanmorgen weer zitten. Onze kinderen, onze jonge mensen en de ouderen. U kent ons hart. U weet of we nog onbekeerd zijn. onder de heerschappij van de duivel leven. Heere, verlos ons, bekeer ons, trek toch uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Breek de vijandschap, Heere, en stort uw liefde uit in zondaarsharten. En Heere, waar u een goed werk begonnen bent, daar zult u het voleindigen, al komt er zoveel op af, al komen we juist dan in aanraking met de vijandschap van binnen en van buiten. Maar Heere, gij volvoert uw raad. U zult nooit laten varen wat uw hand begon, wil u dan versterken wat u zelf hebt gewerkt, en dat ook degenen die tot de zekerheid gekomen zijn, dat ze vanmorgen weer eens vertroost mogen worden, dat te midden van die vijandschap, te midden van die oorlog en strijd waar ook uw kerk in betrokken wordt, het toch zo is, de duivel met zijn ganse hellemacht heeft het laatste woord niet, maar het laatste woord is aan u. O Heere der Heren, o Koning der Koningen, o dat uw kerk vanochtend getroost mag worden, ook met die woordjes, en die bij hem zijn. Heere, wat is dat toch een wonder. Zou u zo in ons midden willen zijn? Geef uw knecht wat nodig is om te spreken. Geef de gemeente wat nodig is om te luisteren. En wilt u alles wat ons kan hinderen van ons wegnemen? Heere, wees met ons als we bijzondere zorgen en noden in ons leven hebben. U kent de weduwe en de weduwnaren, degene die op een andere wijze alleen in het leven zijn komen te staan, of die altijd alleen gebleven zijn. Heere, wilt u ze gedenken? Wilt u onze kinderen gedenken, onze jonge mensen in de branding van de tijd? Houd ze staande, Heere, en wilt u onze vaders en moeders gedenken, als ze geroepen worden hun kinderen op te voeden in de vreze des Heren. In het bijzonder die ouders die zorgen hebben om hun kinderen, grootouders om hun kleinkinderen, die andere wegen zijn gegaan. Maar Heere der Heren, Koning der Koningen, u hebt alle macht in hemel en op aarde. Gedenk de zieken in ons midden, wilt u uit genade met hen zijn en alle kuren en medicijnen zegenen. Heere, we dragen in het bijzonder broeder Romein aan u op. Er is weer een nieuwe kuur nodig. Zoudt u hem willen gedenken en zoudt u hem genade willen schenken? Hij weet zo goed, Heere, dat hij die genade zo nodig heeft. Heere, uit uw volheid is het te verkrijgen en zoudt u zich over hem willen ontfermen? En wilt u de kuur die nu gestart zal moeten worden, wilt u dat nog zegenen? En in de genadetijd die hij nog mag krijgen, Heere, kom over en help hem, gedenk hem met zijn vrouw en zijn gezin. We dragen ook familie de Koning aan u op. Opnieuw is er rouw en verdriet gekomen, nu een zwager uit dit leven werd weggenomen. Zoudt u ze willen gedenken in deze weg, Heere, en laat in midden van rouw en verdriet het woord mogen spreken, dat levende woord. O Heere, dat zal bestaan tot in der eeuwigheid. Zo zijn onze ogen op u, die in de hemel zit. Wees ons genadig, Heere. Het is niet verdiend, maar doe het nog uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen. Psalm 68, de versen 1 en 2. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd verstrooid doen zuchten. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. 1 en 2 van Psalm 68. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 89, het 8e vers. En daarin zullen wij zingen, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen, want God is ons den schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, vers 8, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen op de Pinksterdag de Heilige Geest werd uitgestort, toen brak er een bloeitijd uit voor de kerk. De Heilige Geest gebruikte één preek van Petrus om 3000 zondaren tot bekering te brengen. En dan staat er zo bijzonder in Handelingen 2 dat hij dagelijks tot de gemeente toedeed die zalig worden. En als je verder bladert werd 3000, 5000 en zo begon het kleine stroompje uit het heiligdom te worden tot een brede, dikke rivier, diepe rivier. Want steeds meer mensen werden getrokken uit de duisternis tot het wonderbaar en heerlijk licht. Dat was allereerst gemeente tot eer van de drie enige God. En wat moet dat een blijdschap gegeven hebben in de hemel, toen daar in één ogenblik 3000 zondaren werden bekeerd. Als de Heer Jezus al gezegd heeft, tijdens zijn omwandeling op de aarde, dat er blijdschap zal zijn over één zondaar die tot bekering komt. Echt gemeente, de hemel heeft gedaverd van gejuich. Toen daar in de stad Jeruzalem 3000 zondaren werden bekeerd. Het was ook tot vreugde van de kerk des Heren die nog op aarde was. Maar al was het een vreugde voor God. En al was het een vreugde voor de kerk in de hemel. En al was het een vreugde voor de kerk op de aarde. Voor de duivel en de ganse hellemacht was het een verschrikkelijke zaak. O, wat heeft die rode draak getierd van woede toen hij vrucht zag op het offer van Christus. En wat deed hij toen? Toen ging hij zich vergrimmen tegen Gods knechten en tegen Gods kinderen. Kijk maar in de eerste christengemeente. Het duurt niet lang of de vervolging breekt uit. Johannes en Petrus worden gevangen genomen omdat ze in de naam van Christus wonderen deden en omdat ze de naam van Christus predikten. En daarmee kwamen Johannes en Petrus in die grote strijd terecht die sinds de zondeval begonnen is in deze wereld. En dat hebben Johannes en Petrus goed verstaan. Maar ook de christelijke gemeente in Jeruzalem doorzag wat er ging gebeuren daar vlak na de uitstorting van de Heilige Geest. Want toen Johannes en Petrus weer vrijgelaten werden en vertelden wat de gemeente overkomen was, begon de gemeente samen te bidden. En u kunt het vinden aan het begin van het boek Handelingen. Wat hebben ze gebeden? Ik zal het u citeren. Heere, gij zijt de God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen gebracht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Wat doet dus die kleine christelijke gemeente daar in Jeruzalem? Die grijpt de Heere aan in zijn eigen woord. Ze grijpen terug op Psalm 2. En ze komen met dat woord van Psalm 2 voor de troon der genade. Want toen en daar heeft David het al geprofeteerd. Vijanden, grote vijanden zullen opstaan, met name in de laatste tijd. Vijanden van God, vijanden van Christus en daarmee ook vijanden van de kerk des Heren. Maar in diezelfde Psalm 2, gemeente, staat nog iets geschreven. die in de hemel woont, zal lachen. En de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En dat deed God de Vader getuigen. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En daarom, gemeente, welke vijanden zullen opstaan in de tijd waarin we leven, in deze wereld. En hoe die vijanden ook te keer zullen gaan, juist in het laatste der dagen. Ze hebben niet het laatste woord, maar zij zijn overwonnen en zij zullen overwonnen worden door het Lam. Kijk, en dat werd Johannes ook getoond door Christus op het eiland Patmos. En daar willen wij deze morgen bij stilstaan, naar aanleiding van Openbaringen 17, vers 14. En schrijf als thema boven de prediking: het Lam Gods en zijn vijanden. Het Lam Gods en zijn vijanden. Drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de strijd tegen het Lam. Want aan het begin van vers 14 lezen wij: deze zullen tegen het Lam krijgen. In de tweede plaats staan we stil bij de overwinning van het Lam. Vers 14b, het Lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. En tenslotte de bewaring door het Lam. En dat vinden we verwoord in 14c. En die met hem zijn. Ja, met hem zijn. Met het Lam zijn. Dat zijn de geroepenen, uitverkorenen, gelovigen. Het Lam Gods en zijn vijanden. De strijd tegen het Lam. De overwinning van het Lam. En de bewaring door het Lam. Onze tekst die begint met de woordjes: deze zullen tegen het Lam krijgen. Dat woordje krijgen, jongens en meisjes, jongelui, betekent oorlog voeren. En die eerste woorden die roepen twee vragen op, die wij gaan proberen te beantwoorden. En de eerste vraag die bij deze woorden bovenkomt is: wie zijn het nu die oorlog voeren tegen dat Lam? En de tweede vraag die hier gesteld kan worden: wat betekent het dat ze strijden tegen dat Lam? Nou, die tweede vraag komt in onze tweede gedachte terug. Dus in de eerste gedachte gaan we een antwoord zoeken op de vraag: wie zijn het nu die tegen dat Lam strijden? En dan grijp ik ook weer eventjes terug naar de preek van vorige week. Zo zult u zo dadelijk horen. We kijken even naar vers 11 en 12. Daarin wordt gesproken over het beest met de 10 hoornen. Dat is datzelfde beest waar we vorige week ook al van hoorden. Dat beest dat opkwam uit de zee. Weet u nog, dat verschrikkelijke monster met die 7 hoofden? En die 7 hoofden hadden bekken van een leeuw. Ze hadden poten als van een beer. En op de hoornen stonden allemaal godslastelijke woorden gesproken. En toen hebben wij gezegd, dat beest dat uit de aarde opkomt, dat symboliseert de antichristelijke politieke grootmachten die er altijd zullen zijn in deze wereld. Ja, ze zijn er geweest. Ze zullen er ook zijn in het laatste der dagen, ook in de tijd waarin wij leven. Maar Johannes heeft iets ontdekt. Er was een verschil tussen de eerste keer toen hij dat beest zag opkomen uit de aarde en hier in Openbaringen 17. En dat verschil wat hij zag, dat liet hem weten hoe verder de tijd verstrijkt en hoe korter de eindtijd wordt, des te heftiger zal dat beest zich gaan openbaren in deze wereld. En het blijkt uit een aantal dingen. In de eerste plaats had Johannes een beest gezien met 7 hoofden. Maar wat blijkt? Het ene hoofd verdwijnt en het andere hoofd steekt de kop weer op. Totdat er uiteindelijk zelfs een 8e hoofd ontstaat aan dat gruwelijke, verschrikkelijke beest. En dat laatste 8e hoofd, Dat zal als het ware de laatste manifestatie zijn van de antichrist. Wie dat zal zijn, ik weet het niet. Hoe dat zal zijn, weet ik ook niet. De tijd zal het openbaren. Maar daarin blijkt wel, het wordt steeds erger. En het tweede wat opvalt tussen dat eerste gezicht en dat tweede van het beest, dat er nog meer godslastelijke woorden te vinden zijn. Zag Johannes ze aanvankelijk staan op die hoornen van die hoofden? Nu blijkt dat beest over heel zijn lichaam bedekt te zijn met godslastelijke woorden. Heel dat beest is ermee beschreven. Dus de godslastelijke woorden zullen steeds helderder, steeds meer en steeds duidelijker klinken naarmate de wederkomst dichterbij komt. En het derde wat Johannes gezien heeft is dit. Die hoofden symboliseren de verschillende koninkrijken in deze wereld. En die koninkrijken zullen één van geest en één van zin zijn. Zij zullen gemeenschappelijk het beest, de draak, aanbidden. En dat werd Johannes geopenbaard en verklaard met de 10 hoornen en de 10 koninkrijken. Er zal dus een tijd aanbreken, gemeente, dat de macht van de antichrist tot een climax zal komen. En dat op aarde verschillende koninkrijken samen gaan spannen, gaan verenigen om samen het beest te aanbidden. En dat zal een tijd zijn in deze wereld waarbij de vijandschap tegen Christus en zijn kerk zeer groot zal zijn. Ja, de antichrist en zijn aanhangers zullen een grote krijg voeren tegen het lam. Daar hebt u de eerste vijand. Hebben we vorige week ook al van gehoord, dat beest dat uit de aarde opkwam, maar hier blijkt dat dat beest, naarmate de tijd verstrijkt, nog gruwelijker zich zal openbaren. Maar er is nog meer, want we hebben het over de vijanden die tegen het lam krijgen, dus de antichristelijke machten, dat is 1. 2, ze hebben vorige week ook gehoord en dat moeten we erbij betrekken vanmorgen. Dat is dat andere beest, weet je nog wel, dat uit de zee opkwam. Dat lammetje met die 2 hoornen. Dat symboliseerde de valse godsdiensten en de valse profetie. Maar ook dat beest zal strijden tegen Christus. De valse godsdiensten strijden tegen het lam. De valse profeten strijden tegen het lam. Al kunnen ze soms roemen in het lam. En komen ze met hun eigen inzichten en eigen verbeeldingen en hun eigen overtuigingen. Maar feitelijk strijden ze tegen het lam. Dat was de tweede vijand. De valse profetie. En dan moeten wij natuurlijk ook vanmorgen de draak weer noemen. De duivel. De grote tegenstander van God, van Christus en zijn kerk. En samen met die 2 beesten strijdt de Satan tegen Christus. En die strijd is in het paradijs al begonnen. En God heeft het zelf bekendgemaakt en ik zal vijandschap zetten tussen u, de draak, en tussen deze vrouw, dat is Eva, waaruit Christus zal voortkomen. Tussen het zaad van de draak en tussen haar zaad, dat is Christus. Maar Christus zal de kop van de draak vermorzelen, al zal de draak de versnen van Christus vermorzelen. Zie daar, gemeente, de 3 vijanden die krijg voeren, die strijden tegen het lam. De antichrist, de valse godsdienst en de duivel. En vorige week hebben we gezegd, deze 3 vormen die onheilige, helse 3-eenheid. En zo bootste de duivel met die 2 beesten de goddelijke 3-eenheid na. Maar nou is er nog iemand een vierde die strijdt tegen het lam. En dan wordt het niet met zoveel woorden gezegd in de context van Openbaring 17, maar heel duidelijk wordt hier nog een vierde vijand genoemd. Want jongens en meisjes, toen Johannes dat beest uit de aarde zag opkomen met die zeven hoofden en die bekken als een leeuw en de klauwen als een beer, toen zag hij daar een vrouw op zitten. Een hoer. En haar naam is Babylon. Wat wordt daarmee bedoeld? Wie is die hoer in Openbaring? Wie is Babylon? Dat is nou de wereld om ons heen. Het is de wereld waar geen plaats mag zijn voor de Heer en zijn dienst. Het is die wereld waar de mens centraal staat. Het is de wereld waar de mens zijn toren van Babel bouwt. Het is die wereld waar het alleen maar gaat om de eer van mensen. Waar het gaat om wetenschap, cultuur, eigenwillige religies, handel, rijkdom, politiek. Het is de wereld waar alle ruimte moet zijn voor zonde. Het is die wereld waar de meest gruwelijke en vunzige zonden worden bedreven. Het is de wereld van seks en vleeselijk genot. Het is de wereld waar afgedaan moet worden met de Heer en zijn wet en zijn woord. De wereld van de goddeloze feesten. De wereld van het occultisme, van drugs, moord en doodslag. De wereld vol met drama's, mishandelingen, martelingen, mensenhandel. Kortom, een wereld waar alle remmen los zijn en waar de mens als een hoer tekeer gaat. Maar in die wereld leven wij. In die wereld zijn wij geboren. Hoe hoort u dit aan vanmorgen? Hoe luister jij daar nu naar? Die antichrist, die valse godsdienst, de draak en dan die hoer, de wereld om ons heen? Ja, misschien zegt iemand vreselijk, vreselijk. En je zit er naar te kijken. Zo is het. En je bent het ermee eens. Je ziet het om je heen. En een ander die voelt wat angst opkomen en vrees. Waar gaat dat heen als die antichrist nog sterker gaat openbaren? En ja, als je dan hoort over die valse profetie, als je dan hoort over dat lam met die twee hoornen, dan wil je je verre houden van alles wat niet de waarheid is. En je probeert met lekker gebrek toch je weg te vinden naar Gods woord en je leeft misschien niet zo bruut in de wereld. En zo kunnen wij op afstand blijven. En op afstand naar deze vier vijanden van Christus kijken. Of zit hier misschien ook nog vanmorgen iemand die in zijn hart geraakt wordt? En die gaat zien: ik ben een vijand van Christus. Want denk nou niet dat deze vier vijanden zo ver van u vandaan staan. Absoluut niet. Want we liggen van nature onder de heerschappij van de duivel. We liggen in zijn klauwen. En al word je misschien in deze wereld, in je leven bewaard voor het uitbreken van de zonde, maar van nature lig je onder de macht van de duivel, die zijn wij toegevallen in het paradijs. Dat is die draak. En die probeert je in zijn macht te houden. En als het dan gaat om die antichristelijke machten. Nee, het is een zegen dat je bewaard wordt om als de antichrist openbaar te komen. Maar hoe is de antichrist antichrist geworden? Wat was het probleem, de grote zonde van dat beest dat uit de wereld opkwam? Hij wilde als God zijn. En dan staat het niet meer zo ver bij ons vandaan, want wij wilden in Adam ook als God zijn. En echt gemeend, ik zeg het in liefde, maar je kan hier zitten en het is goed dat u hier bent. Maar als je onbekeerd bent, als je Christus niet kent, als je onverzoend bent, dan is het een zegen dat je hier zit in Gods huis. Maar ten diepste is op de bodem van je hart die oerzonde nog levend. Als God zijn, het zelf willen doen, hem niet als Heer en Meester willen erkennen. God van de troon en ik erop, en waar kun je het dan weten? Ga eens eerlijk met je ziel om aan je goddeloze hoogmoed. Want we zijn zulke hoogmoedige mensen, gemeente. Ontzaglijk dat we God van de troon willen hebben en er zelf op willen zitten. Want we proberen het altijd weer zelf te doen. En daarom staat ook dat ene beest helemaal niet ver van ons vandaan. Ook wij zijn zo, want de kiemen zitten in ons hart. En ook wij, gemeente, zijn heel gevoelig voor een makkelijke godsdienst, hoor. En tegelijkertijd zijn we ook heel gevoelig voor een hele zware godsdienst. En of je je nou vast wil houden aan een hele zware godsdienst of een hele makkelijke godsdienst, je wordt ten diepste geleid door dat lam met die twee hoornen. Want die haal je van de waarheid af, van dat evenwichtige woord, van die schriftuurlijke, bevindelijke kennis die de ware gelovigen gaan kennen. En daarom moet ik het u zeggen. Wij zijn van nature vijanden. Meer niet. En gaan we vanmorgen met alles van ons weer ondersteboven. Vijanden van Christus. O, wat vechten wij om door Christus zalig te willen worden. Wat zitten we vol onwil en onmacht en vijandschap. Echt waar, gemeente. Denk niet dat het beter is met jezelf. Want het bewijs is dat je nog steeds zo ver bij Christus vandaan blijft leven. Dat je nog niet met een verbroken en verslagen hart aan zijn voeten terechtgekomen bent. En zolang dat niet gebeurd is, kun je met van alles en nog wat je op de been houden. Maar je bent een vijand van Christus en vrije genade. En ik weet wel, echt waar, ik praat echt uit eigen ervaring, als dat tegen je gezegd wordt, gebeurt er wat van binnen. Hè? Geef het nou maar toe. Als je vanmorgen zit en je probeert je wat op de been te houden met wat gevoeligheid en wat godsdienst, wat uitwendig de Heere dienen, en je hoort dit, dat valt verkeerd. Willen we niet horen. Zou het liefst weg willen lopen. Maar als je nou straks voor de rechterstoel staat en Christus gaat het zelf tegen je zeggen, dat je altijd een vijand bent geweest van hem, dan kun je niet meer zalig worden. Laat het je gezeggen, opdat het diep in je ziel zou dringen. Je bent niets anders als een vijand van het lam. En wat een wonder als dat van binnen slaat, naar binnen dringt. En je met een verbroken en verslagen hart aan zijn voeten terechtkomt. En je eerlijk gemaakt wordt en het je laat gezeggen, ik zeg het niet. Maar Christus zegt het door mij tot uzelf. En ik val straks weer weg. Maar met Christus krijg je van doen. Daarom hoop ik maar dat je op je knieën terechtkomt en zegt: Heere, deze die krijg voeren tegen u. Daar ben ik. Daar ben ik. Ik ben een vijand van God. Ik ben een zondaar. En met heel mijn zondige leven, wat ik misschien wel opprobeer te poetsen met wat uitwendige godsdienst, het is niets anders als vijandschap tegen u, Heere. En ik voel het van binnen. Met heel mijn oppervlakkige leven ben ik niets anders geweest dan een vijand van u. Heb je jezelf zo leren ontdekken? Weet je, er zijn kinderen van God die hebben het echt ontdekt in hun leven. Als na een periode van zo'n teer leven met de Heere, zo in het begin van dat geestelijke leven, als alles zo teer ligt en de Heere zo nabij is, de Heere je laat zien waar de zaligheid echt ligt. In Christus alleen en niet in je gevoeligheden, niet in een tekst en een versje, maar dat het op Christus aan moet. Kind van God in ons midden, hoe is het u vergaan toen de Heere voor het eerst begon af te snijden in uw leven? En je erachter moest komen dat je Christus ten diepste nog niet had. Voor je waarneming. Ik ga het u eerlijk vertellen, gemeente, toen voelde ik pas hoe vijandig ik was. Om je enkel en alleen door hem te zaligen. Ik heb onder een preek gezeten van een dominee. Ik ging boos de kerk uit. Ik zeg het gewoon maar eerlijk. Ik laat gewoon maar in mijn hart kijken. Om te laten zien hoe dat in de praktijk kan zijn. Maar nu ik erachter sta, ben ik zo dankbaar dat alles van mij afgesneden werd om de Heer Jezus alleen over te houden. En weet je hoe ik nou de Heer Jezus heb leren kennen? En dat gun ik nou u ook zo van harte en jou ook. Als diegene die de hemelse heerlijkheid verlaten heeft en naar de aarde gekomen is om voor vijanden te sterven. Dat is evangelie. Want de Heer gaat geen nette keurige mensen zalig maken. De Heer Jezus, zo staat er in Romeinen 5, is te zijne tijd voor de goddelozen gestorven. En vijanden worden met God verzoend. Is dat geen wonder? Als je die vijandschap opvoelt komen in je hart, als de Heilige Geest je eraan ontdekt, is dit het evangelie. Christus is gekomen om vijanden zalig te maken. O, dat is en dat blijft het evangelie. En dat is nou rijke vrucht van de overwinning van het lam. Want hij moest daar wel voor strijden tegen al die vijanden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de overwinning van het lam. En dan kom ik bij die tweede vraag terecht, waar ik zojuist op doelde. Wat betekent het dat er gestreden wordt tegen het lam? Want dat zag Johannes gebeuren. Hij zag de draak, hij zag de beesten, hij zag de hoer en zij streden tegen Christus, het lam. Wat betekent dat eigenlijk? Ik denk dat we die woorden allereerst letterlijk mogen uitleggen. Want de Heer Jezus is op deze aarde gekomen. Hij heeft in het land Israël rondgewandeld en toen hij daar was, heeft hij daadwerkelijk deze vijanden ontmoet. Toen hij in de woestijn werd geleid en daar 40 dagen en 40 nachten was geweest. Ja, toen kwam de draak op hem af. Toen kwam de duivel op hem af om hem te verzoeken. En toen hij aan het kruis op Golgotha hing en hij voelde hoe de deur naar de hemel dichtging, toen ging de poort van de hel open. Toen barstte de ganse helle macht los. En David heeft het geprofeteerd. In Psalm 22, een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten en fel verwoed, omringt man van alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. U voelt wel aan, de Heer Jezus heeft daadwerkelijk de kracht van die draak ervaren. Maar hij kwam ook in aanraking met dat beest uit de zee. Wat dacht je van Herodes, die hem als klein kind al wilde doden? Wat dacht je van Pilatus, van Caiaphas, van het Sanhedrin? Hij kreeg ermee te maken, die machten die op hem afkwamen, die antichristelijke machten. En hij wist ook heel goed wie de valse profeten waren. Hij kende ook dat lam met die twee hoornen, die hij uit de aarde zag opkomen. In zijn indrukwekkende bergrede heeft hij het al gezegd. Maar wacht u voor de valse profeten, de welke in schaapskleren tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Dus zo kwam Christus letterlijk in aanraking met zijn vijanden. En hij wist ook in wat voor een wereld hij afgedaald was. Dat hij uit de hoge hemel neerkwam in de hoer Babylon. Maar niet alleen in dat poosje dat hij hier op de aarde was, heeft Christus die vijandschap ervaren. Maar ook voor zijn komst in deze wereld. En ook nadat hij opgevaren was naar de hemel. Hij heeft altijd geweten wie zijn vijanden waren. Hoe dan? Doordat de vijanden zijn kerk aanvielen. Want wie de kerk van Christus aanvalt, die valt Christus zelf aan. En kijk maar hoe het gebeurd is voor zijn komst in deze wereld. Wat hebben de vijanden niet geprobeerd om de komst van Christus tegen te houden? Hoe zijn Gods kinderen niet vervolgd, maar ook nadat hij opgevaren was naar de hemel? Wie was Saulus van Tarse voor zijn bekering? Was hij niet een grote vervolger van Christus? Was hij niet bezig om tegen het lam te krijgen? En als de Heer in hem neervelt op de weg naar Damascus, dan hoort je het. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dus de Heer Jezus zegt niet tegen Saulus, Saul, Saul, wat vervolgt gij mijn kerk? Maar wat vervolgt gij mij? En Christus heeft het altijd geweten, als die vijanden zich gaan keren tegen mijn kerk, dan strijden ze ten diepste tegen mij. En daarom is het waar wat er in de schrift staat, gemeente. Wie zijn oogappel aanraakt, dat is een kerk, raakt dus Christus zelf aan. Wie de strijd tegen een gelovige, tegen een kind van God of tegen een knecht van God, strijdt ten diepste tegen het lam. En zo heeft Christus daadwerkelijk die vijanden ontmoet. En op het eerste gezicht is het wel een ongelijke strijd, vindt u niet? Een lam tegenover die vreselijke draak. En misschien kunt u het nog wel herinneren, een van de eerste preken die ging over het lam in Openbaringen, dat ik gezegd heb, in de grondtekst staat een verkleinwoord, een lammetje. Een lammetje tegen die beesten. Een lammetje tegenover die hoer, die Babylon, die vrouw. Dat lijkt toch ongelijk? Hoe kan zo'n klein lammetje nou winnen van de valse profetie, van de duivel, van de antichrist, van de wereld? Maar let eens op, dat lam is de Heere der Heren. Dat lam is de Koning der Koningen. En daarom heeft hij de draak en de beesten en die vrouw overwonnen. Hij staat boven hun macht. Hij staat boven hun kracht. En ze kunnen nooit meer doen dan het lam toelaat. O, hij heeft de kop van de slang vermorzeld. En hij geeft bij tijden het beest rake klappen die dodelijk zijn. En eens, op de jongste dag, zal hij al die vijanden werpen in de zee van het verderf. In de vuurzee, de poel des vuurs. Ook dat heeft Johannes gezien. Want in Openbaringen 19, vers 20 lees ik, en het beest werd gegrepen, en met hetzelfde de valse profetie, en ze werden geworpen in de poel des vuurs, die met zilver brandt. En even verder, Openbaringen 20, vers 10, en de duivel die hen verleidde, werd ook daarin geworpen. Kijk, en dat zal Christus nou doen als de koning der koningen en als de Heere der heren. En wat schittert in deze naam? Niet de grootheid van de middelaar, die God en mens is in één persoon. En Heer en gemeente, wat kun je daar stil onder worden? Dat God de Vader nou van eeuwigheid zulk een middelaar heeft verordineerd. God en mens in één persoon, zodat hij werkelijk bij machte was om die verschrikkelijke vijanden te overwinnen. Ja, dat heeft hij gedaan in een weg van grote strijd. Als mens moest hij strijden, maar door zijn Godheid heeft hij overwonnen en kon Christus met recht zeggen, toen hij al die vijanden verslagen zag liggen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Nee, gemeente, die draak heeft het laatste woord niet. En die beesten ook niet. En die hoer ook niet. Hoe ze ook tekeer gaan en wat de verwoestingen ze ook aanbrengen in deze wereld en in de kerk. Maar boven dat alles staat het Lam, de Heere der Heren, de Koning der Koningen. En wat ligt daarin niet een troost voor de kerk des Heren? Hoort u het, u die de Heere vreest? Hij is de Heere, hij is uw Heere. En wat betekent dat dan? Waarom wordt hij Heere genoemd? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En van alle heerschappij des duivels verlost heeft. En ons alzo zich tot zijn eigendom gemaakt heeft. O, wat een troost. Te midden van de strijd met al die vijanden. Ik ben des Heren, gekocht met zijn bloed. Ik lig onder zijn bewaring. Ik lig voor zijn rekening. Hij is mijn Heere. En hij staat boven al die andere heren. Hij is met recht de Heere der Heren. Maar ook mijn koning en mijn God. Als een almachtige koning staat hij op tot de strijd. En hij zal al zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hij zal zijn oordelen uitzenden, ja zeker, ook over de vervolgers van zijn kerk. Welk een koning is toch dat Lam van God, gemeente? Zijn kerkleden hem kennen als koning. Hij is onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert. En dan komt het. Wat een troost juist in de strijd waarin de kerk des Heren zo dikwijls onder ligt. En ons bij die verworven verlossing beschut en bewaart. Welk een troost voor die strijdende kerk. die voortgaat in een levensscheepje in deze zee van de wereld. Maar in dat levensscheepje van de kerk des Heren staat dit lam aan het roer als de Heere der Heren, als de Koning der Koningen. Zo leidt hij zijn kerk, zo beschermt hij zijn kerk in het grootst gevaar. Waarom? Omdat hij zijn kerk zo lief heeft. Het zijn zijn geroepenen, het zijn zijn uitverkorenen, het zijn zijn gelovigen. En daarom is het waar en blijft het waar, dwars door de stormen van het leven heen. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. We gaan naar onze laatste gedachte, de bewaring door het lam. Ja, Johannes heeft het heel goed gezien. De vijanden die krijgen tegen het lam. Hij heeft de Heere gezien als de grote overwinnaar in die strijd. Maar wat staat er dan? Het lam zal hen overwinnen. En die met hem zijn. Dat is een kerk. Die is met hem. Omdat hij met zijn kerk is. Dat is nou altijd zo geweest. Altijd zijn deze woordjes waar geweest. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En die met hem zijn. Want zij waren van eeuwigheid al ingebonden in een bundel der levenden. En daar droeg hij in zijn hart. Hun namen staan geschreven in zijn handpalmen. En zoals de hoge priester vroeger ook de namen op de schouders droeg van de 12 stammen Israëls, zo draagt Christus van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn ganse kerk op zijn rug. En elke keer maakt hij het waar. En laat hij het zijn kerk weten, juist als de vijanden zo tekeer kunnen gaan. Vrees niet. Vrees niet. Ik ben met u lieden. Al de dagen tot aan de voleinde der wereld. Is dat geen machtige troost voor de kerk des Heren, te midden van de strijd hier op aarde. Hij leeft in de hemel. En zijn kerk is met hem. Hij draagt ze dag en nacht op zijn hart. Er gaat geen moment voorbij of hij spreekt met zijn vader over zijn kerk. Want hij leeft om altijd voor zijn kerk te bidden. En vanuit de hemel heeft hij zijn geest gezonden, die nimmer meer van zijn kerk zal wijken. En door die Heilige Geest werkt hij dat geloof in het hart. En versterkt hij dat geloof, zodat zijn kerk te midden van de strijd het elke keer weer mag ervaren. En die met hem zijn. In de strijd, in de aanvechting, in tijden van moedeloosheid, in tijden van tegenspoed. En dan komt hij. Met zijn woord, met die heerlijke vertroostingen. En dan zegt hij, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal met u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, gij zult niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. En als dan de Heilige Geest het geloof in je hart werkt, en je mag je weer zo vastklampen aan die woorden waarin Christus zo duidelijk maakt, en die bij mij zijn, dan kun je weer zo zingen, al moet je door de donkere dalen heen, al ging ik ook in het dal van de schaduw des doods. Ik zal geen kwaad vrezen. En dan komt het, de climax in Psalm 23. Want gij zijt met mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Voelt u het wonder van deze woordjes? En die met mij zijn. Kijk, en dat heeft Christus nou verworven. Hij is de grote Immanuel. God met ons. Maar in welke weg heeft hij deze woorden, de vervulling van deze woorden nou moeten verwerven? Toen hij niet meer ervaarde God met ons, maar heeft ervaren God de Vader tegen mij. Wat hem deed uitroepen in die duisternis bij Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar, gemeente, daar ligt het fundament. Dat machtige, sterke, onwankelbare fundament waarop Johannes mag schrijven en die bij hem zijn. Hij is in de godsverlatenheid geweest, opdat zijn kerk nimmer meer van hem verlaten zou worden. Maar in die strijd was hij het Lam van God, de Heere der Heren, de Koning der Koningen. En daarom was die klacht van de godsverlatenheid niet het laatste woord. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Maar daar volgde wat op. Het is volbracht. Daar heb je het geheim. En die met hem zijn. Wie zijn dat nou, die gelukkige mensen? Ze worden met drie namen genoemd in onze tekst ten slotte. Het zijn geroepenen, het zijn uitverkorenen en gelovigen. Ja, geroepenen. We zijn allemaal geroepen, gemeente. Elke keer als de prediking tot u komt, wordt u, jij en ik geroepen. Maar dat is de betekenis niet van het woordje geroepen in onze tekst. Het gaat om de inwendige roeping, die wedergeboorte, die vernieuwing, waarbij het woord verder komt dan het oor, maar indringt diep in het hart. En daar wat uitwerkt, de geroepenen, dat zijn die mensen waarvan Petrus geschreven heeft in zijn eerste zendbrief. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, en dan komt het, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degenen die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En wie dat mag ondervinden, wie zo geroepen, getrokken, gezaligd wordt, die zal erachter komen. Ik ben een verkorene. Dit heeft de Heer nou van eeuwigheid gewild. Ook mijn naam, en dan grijp ik weer even terug naar vorige week, staat in het boek des levens des lams. Daarom kwam hij op zijn tijd met die roepstem. Leef, ik zei in uw bloeden leef. En dat kan een strijd zijn. En misschien zit je wel in de strijd. Zou ik ook een uitverkorene zijn? Misschien heeft het je heel de week wel bezig gehouden. Zou ook mijn naam nou geschreven staan in het boek des levens des lams? En vindt de Heer je daarom zo dikwijls op je knieën voor zijn troon? En zeggen, Heere, zou u de meiden nog bij willen schrijven, zoals dat staat in Psalm 87? Zou u ook mij willen zalig maken? Heren, wilt u ook eens tot mij zeggen, ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde, en daarom heb ik je geroepen, daarom heb ik je getrokken. O, en als de Heere dan eens overkomt, en hij gaat het je eens zeggen, wat blijft er dan over? U die het weten mag, Wat bleef er toen van je over? Een heel klein, nietig mensje aan de voeten van Christus. Met een hart vol verwondering en aanbidding. Waarom? Waarom hebt gij mij verkoren? Waarom was het op mij gemunt? Wat is het toch, Heere, dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Ja, dat komt vanwege die eeuwige liefde die hij had voor u. Kijk, en dat kan nou alleen door het ware geloof worden ervaren. En daarom die derde naam, gelovigen. Om niet alleen te weten wat hier staat in het woord van God, dat het waar is. Maar dat er in je hart ook dat vertrouwen, dat toevertrouwen, dat je helemaal verlaten op hem erbij mag komen en dat het van binnen mag gaan leven. Al is het nog schuchter, al is het nog zo met veel schommelingen gepaard, maar als hij gaat spreken en het geloof komt erin mee, het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Kijk, dat geloof is nou bij de Heere te verkrijgen. Het kan aangevochten zijn, het kan klein en zwak worden, het moet elke keer weer versterkt worden, het moet geoefend worden, maar waar het eenmaal geschonken is, daar zal het altijd blijven en zul je het nooit meer kwijtraken. Kom, mag je weten, zo'n geroepene te zijn, zo'n gelovige te zijn, al durf je dat tweede woord nog niet op je lippen te nemen. Een uitverkorene te zijn. O, ga maar uit tot de troon der genade en zeg: Heere, mag ik het leren om mijn roeping en mijn verkiezing vast te mogen maken door het ware zaligmakende geloof. Dan ben je rijk, dan ben je zeer gelukkig, want dan val je onder de eeuwige bewaring van het Lam van God. Dan val je onder de bescherming van die Heere der Heren en die Koning der Koningen. En dan zul je in de kracht Gods bewaard worden door het geloof tot de zaligheid die bereid is geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dan straks, kind van God in ons midden, blijft dit over als de climax van de woordjes en die bij mij zijn. Zo zullen wij altijd bij de Heere wezen. Vertroost elkander dan met deze woorden. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wilt u dit woord gebruiken om in het midden van de gemeente verbroken vijanden te maken die roepen om genade en die eerlijk gemaakt zijn en aan uw voeten terechtgekomen zijn. Om te ondervinden dat u het Lam Gods bent, de Heere der Heren, de Koning der Koningen, die vijanden met God verzoent. Wilt u dat alstublieft geven, Heere, tot de roem van uw naam, en waar we er iets van mogen kennen, dat wij vertroost en bemoedigd de strijd weer in mogen gaan. Want op aarde blijft de kerk een strijdende kerk. Maar u hebt het laatste woord. Wat een wonder, Heere. En dat hebben we vanmorgen mogen horen. Wilt u het met uw zegen achtervolgen? Wilt u geven dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten? Om te horen wat de ware dankbaarheid is. En zegen ook het werk van de zondagsschool. Wij vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 121, het vierde vers. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.